Goedemorgen al. Het is fijn om weer in jullie midden te mogen zijn voor morgen. En we gaan deze ochtend opnieuw kijken naar een gedeelte uit Hebreeën. Toen ik begin januari hier was, hebben we gekeken naar Hebreeën 2 met elkaar. En vanmorgen gaan we kijken naar een tweetal versen uit Hebreeën hoofdstuk 13. Ik heb toen in januari al gezegd dat Hebreeën een mooi boek is. En tegelijkertijd ook best wel een lastig, een moeilijk boek om te lezen. Het is een onbekende schrijver die Hebreeën geschreven heeft. En tegelijkertijd is deze schrijver wel heel goed bekend met het Oude Testament. En ook met de hele tempeldienst van Israël. We hebben gezegd dat de brief eigenlijk geen brief is in de letterlijke zin van het woord. Maar het is een preek, een op schrift gestelde preek. En bedoeld als aansporing voor een gemeente, of misschien wel een groep van gemeenten, die onder druk leven. Een groep van gemeenten die onder grote druk leven, die te maken hebben met vervolging. En er is een kans dat ze verslappen. Een kans dat ze dreigen af te vallen van hun geloof. Of dat ze het maar een beetje naar de marge van hun leven schuiven. En wat verder opvalt in deze 13 hoofdstukken van Hebreeën, is dat er bijna 40 keer een aanhaling volgt vanuit het Oude Testament. En daar gaan we vanmorgen ook met elkaar naar kijken. Naar een van deze quotes uit het Oude Testament kijken we als we lezen uit hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13, de versen 5 en 6 wil ik lezen. Eerst nog iets over dat hoofdstuk 13 voordat ik ga lezen. Het lijkt wel op het einde van een brief, want dat hele hoofdstuk bestaat uit een aantal korte aansporingen, bemoedigingen om af te sluiten. En uiteindelijk sluit hij ook af met de groeten. Dus het zou zomaar kunnen zijn, weet het niet zeker, dat deze schrijver een brief heeft, of een preek heeft gemaakt met de bedoeling om zelf die preek te houden in die gemeente. En vanwege omstandigheden dat toch niet gelukt is. En dat hij uiteindelijk er toch nog een 13e hoofdstuk bij aangeschreven heeft als een soort van briefeinde, zodat die rondgestuurd kon worden aan de gemeenten en daar voorgelezen kon worden. En wat je dan ook ziet in hoofdstuk 13 is dat het eigenlijk net zoals Paulus wel vaak doet, dat het allemaal uit korte aansporingen bestaat. Als je daar doorheen loopt, wandelt, dan zie je dat het gaat over gastvrijheid, over omzien naar elkaar, maar ook zaken als het huwelijk en seksualiteit komen aan de orde. Het belang van leiderschap en het eren van je leiders. Er wordt iets gezegd over dwaalleraren. En uiteindelijk sluit hij af met de groeten. Maar wij lezen een tweetal van die versen, versen 5 en 6. En daar staat het volgende. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Dat eerste gedeelte van vers 5, dat begint met twee keer een gebiedende wijs. Wees niet geldzuchtig en neem genoegen met wat je hebt. Je zou het kunnen samenvatten met de opdracht, wees tevreden. Wees tevreden. Wees tevreden met wat je hebt ontvangen. Wees tevreden. Zet je verlangens er niet op om steeds meer te verzamelen. In de context van de Hebreeënbrief kan het zelfs te maken hebben met dat mensen hun vertrouwen gingen zetten op hun bezittingen, op hun geld, dat ze daar zelfs hun hoop in zochten. Hoofdstuk 10 van de Hebreeënbrief lees je over de vervolgingen, dat mensen zaken zijn kwijtgeraakt, ze zijn in de gevangenis terechtgekomen, hun huizen zijn leeggeroofd, ze zijn alles kwijtgeraakt vanwege hun geloof. En misschien hebben ze wel zoiets van, nou weet je, laten we maar mooi de boel hebben en ik ga opnieuw sparen en ik ga mijn hoop vestigen op de dingen die ik heb. Misschien dat mensen na verloop van tijd zichzelf wel wilden gaan beschermen tegen de vervolgingen. Dat hun vertrouwen in God een beetje afbrokkelde. Wees niet geldzuchtig, staat er dan. Zet je hoop op God alleen. Wees tevreden met wat je hebt. En weet je, het hoeft niet alleen te gaan over geld of over bezit. Als je kijkt naar jezelf. Als je kijkt naar hoe je bent, hoe God je gemaakt heeft, hoe God je gevormd heeft. Wees tevreden. Als je kijkt naar wat voor gaven je ontvangen hebt. Wees tevreden. Wees tevreden met wat je hebt. Kijk niet naar, oh, maar die kan dat en dat en dat zo mooi. En dat zou ik ook wel willen. Ik heb het jarenlang gehad. Ik ben absoluut niet muzikaal. Ik heb jarenlang gehad, oh, kon ik nou toch maar een mooie gitaar spelen? Zoals we vanmorgen gehoord hebben. Nee, wees tevreden met wat je hebt ontvangen van God. En wij Nederlanders zijn zo snel ontevreden. Er is er wel een rapport uitgebracht en dat hebben we afgelopen week, heb je misschien gehoord dat, wat is het, 60% of 80% van de Nederlanders is eigenlijk best wel tevreden met hoe het gaat. Ja, maar als je daaronder kijkt, ik bedoel, wij Nederlanders, er is in ieder geval één ding waar wij heel erg goed in zijn. En dat is klagen. Als je niks weet uit je eigen leven om over te klagen of om over iemand anders te klagen, dan kunnen we altijd nog over het weer klagen. Wij zijn zo snel ontevreden. Het gras bij de buren lijkt altijd groener. Zoals ik een aantal maanden geleden las op een tijdlijn in Facebook, had iemand gepost. Als het gras bij de buren groener lijkt, dan moet je misschien je eigen gras eens wat meer water of mest gaan geven. In plaats van daar maar over te gaan klagen. Wees tevreden. En weet je, dat is niet zomaar een opdracht. Het is niet zomaar een gebiedende wijs die God geeft. Mijn ervaring inmiddels met het bestuderen van de Bijbel is dat als er ergens een gebiedende wijs staat, dan is het niet zo dat God zegt van ik gooi een opdracht in jullie midden, ik gebied jullie iets, zonder dat hij daar eigenlijk zelf al in voorziet. Of dat hij de mogelijkheid geeft dat je dat kunt doen. Het is niet zomaar een opdracht die onmogelijk is. Want die reden voor tevredenheid, die wordt in één adem genoemd. In dat tweede deel van het vijfde vers, daar staat, God verlaat je nooit. God verlaat je nooit. Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. De herziene Statenvertaling vertaalt met, ik zal u beslist niet loslaten. De grondtekst hier laat tot twee keer toe een ontkenning zien. Tot twee keer toe een dubbele ontkenning zelfs. Beslist niet. Zeker niet. Geen zins. Nooit. Eigenlijk schieten de Nederlandse woorden tekort. Wees tevreden, de opdracht, want God verlaat je nooit. Hij zal je niet loslaten. En deze belofte die vindt haar oorsprong in het Oude Testament. Tot vier keer toe klinken exact deze woorden in het Oude Testament. Tot vier keer toe op een belangrijk moment in de geschiedenis. De eerste keer vinden we in Genesis hoofdstuk 28, vers 15. Dat is dat verhaal, we kennen het wel, van Jacob. Jacob die heeft het eerst... zeg ik het nu goed? Ja, Jacob. Jacob die heeft het eerstgeboorterecht ontfutseld uit de handen van Esau. Hij heeft dat geruild voor een bordje soep. We kennen het verhaal. En hij is op de vlucht. Hij is op de vlucht en op een gegeven moment is hij moe en dan gaat hij slapen bij Bethel. Hij legt zijn hoofd op een steen en hij gaat slapen. Ik ben er altijd over verbaasd. Ik denk, hoe kun je slapen als je hoofd op een steen legt? Maar dat terzijde. En hij krijgt een droom. En God spreekt tot hem. En God bevestigt zijn roeping voor Jacob. En God zegt, ik zal jou nooit verlaten. En we weten hoe het verder gaat. Het leven van Jacob is niet van een leien dakje gegaan. Maar God was bij hem. Hij heeft hem nooit verlaten. En Jacob is een van de aartsvaders van Israël geworden. Het tweede belangrijke moment in het Oude Testament dat dit terugkomt, vinden we aan het einde van Deuteronomium, hoofdstuk 31. En de setting is dat, dat Mozes gaat sterven. Het is het einde van het leven van Mozes. En Mozes die heeft het volk Israël geleid en heeft het volk Israël door de woestijn heen geleid. En dan is dat moment daar gekomen dat hij gaat sterven. En dat hij zijn leiderschap overdraagt aan Jozua. En dat doet hij met deze woorden. En hij zegt tegen Jozua: nooit zal God jou verlaten. Hij is altijd bij je. Hij bemoedigt hem. En als je dan een paar bladzijden doorbladert, dan kom je bij het derde moment in het Oude Testament dat deze woorden klinken. In het eerste hoofdstuk van Jozua. Daar lees je dat God zelf deze woorden uitspreekt tegen Jozua. En dan kennen we het begin wel. God die zegt: wees sterk. Wees sterk en moedig. Wees zeer sterk en moedig, Jozua. Ik zal jou nooit verlaten. Je zou het er maar voor staan. Een jong ventje, nauwelijks droog achter zijn oren. Hij moet Mozes opvolgen als de grote leider van Israël. Hij staat op het punt om het land in te gaan nemen, om het te gaan veroveren. Wat moet er door hem heen gegaan zijn? En God bemoedigt hem en hij zegt: ik ben bij je. Ik zal jou nooit verlaten. En de vierde keer dat deze woorden voorkomen in het Oude Testament lezen we in 1 Kronieken hoofdstuk 28. En dan is het David, koning David, die deze woorden spreekt. En hij spreekt deze woorden tot zijn zoon Salomo. Net voordat hij de tempel mag gaan bouwen. U weet wel, David wilde heel graag een huis voor God bouwen, maar het mocht niet van God. Want er kleefde te veel bloed aan zijn handen. Hij had te veel oorlogen gevoerd. En David spreekt dan tot Salomo, de nieuwe koning van Israël, die het huis van God, die de tempel mag gaan bouwen. En David zegt: God is met je. God zal jou nooit verlaten, Salomo. Keer op keer op keer klinken deze woorden van God: ik zal jou niet verlaten. Keer op keer klinkt het woord van God: ik zal jou niet loslaten. Ik zal je beslist niet loslaten. Op de belangrijke momenten in je leven. Op de grote keerpunten in je leven of in de geschiedenis. En misschien als je een nieuwe fase of als je een nieuwe periode ingaat van je leven. God laat je niet los. En die belofte dat God je niet loslaat, die zorgt ervoor dat hij opnieuw in het Oude Testament duikt, de schrijver van de Hebreeënbrief, en dat hij een psalm aanhaalt. Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten, nooit zal ik u loslaten, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij nog kunnen doen? God verlaat je nooit is de reden, is de aanleiding om een psalm te citeren. Psalm 118. Psalm uit de groep van de Halleel-psalmen. Psalm 113 tot 118 is een groep van Halleel-psalmen. Een groep psalmen die tijdens het Pesach gezongen werden. De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. De Heer is mijn helper. Als God je nooit loslaat, dan mogen wij toch ook met elkaar meezingen en meebeleiden dat God onze helper is. Soms hebben we het gewoon nodig om de tijd te nemen, om hierover na te denken, om erop te reflecteren, om het te laten bezinken: God is mijn helper. Te midden van onze omstandigheden, wat die ook zijn, dat we terugvallen op het woord van God. En dat we het laten bezinken. Dat we het langzaam en dieper laten doordringen tot ons hart. Dat God onze helper is. En daarmee bedoel ik niet dat we onze gevoelens moeten overschreeuwen. Of weg moeten drukken. En dat we maar nergens over praten. Want God is mijn helper. Halleluja. Prijs de Heer. Nee. Gevoelens, emoties zijn reëel. En die mogen er zijn. Die moeten er misschien wel zijn. Maar ik bedoel dat we te midden van onze omstandigheden en te midden van onze emoties toch mogen zeggen, uitroepen of fluisteren, stamelen. Maar God is mijn helper. God is mijn helper. Of je nou voor een grote, een moeilijke, misschien wel een heel ingrijpende beslissing staat in je leven. God is jouw helper. Of je nou gespannen bent, zenuwachtig, omdat je weet dat er een grote operatie aan staat te komen. God is jouw helper. Misschien wel juist op dat moment, als je volledig geprept in het ziekenhuis bent en op je bed naar de OK toegereden wordt. God is jouw helper. De Heer is mijn helper. Dat is wat het woord van God zegt. Dat is wat talloze mensen voor ons hebben beleden. En dat is wat de mensen om ons heen nu nog steeds beleiden. En als we eerlijk zijn, als je terugkijkt op je eigen leven, op je eigen geschiedenis, dan weten we het eigenlijk ook wel, toch? Dat God je helper is. Ik heb niets te vrezen, vervolgt de psalmist dan. Ik heb niets te vrezen, vervolgt de schrijver van de Hebreeënbrief dan. Weet je, dat betekent niet dat we zomaar zonder dat we ons verstand hoeven te gebruiken ergens in kunnen duiken, ergens in kunnen storten. Dat we zomaar allerlei risico's kunnen nemen. Een soort van, en dan gebruik ik dat Duitse woord, een soort van rücksichtsloos losgaan. Zonder te letten op alles om je heen. Ik hoef toch nergens bang voor te zijn, weet je, want nou ja, God is mijn helper. Let's go. Nee, het betekent dat op dat moment dat toch de angst om je hart toeslaat. Dat betekent dat op dat moment dat we toch gaan twijfelen. Dat je mag vastklampen aan deze belijdenis. Als een soort van strohalm. God is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Poeh. Er is zoveel wat mensen je aan kunnen doen. Er is zoveel om angstig voor te zijn. Of om boos over te zijn. Of om teleurgesteld over te zijn. En ook dat kennen we allemaal. En net zo goed als we allemaal wel weten dat God onze helper is. Oh, weten we ook allemaal wel wat mensen ons aan kunnen doen. Maar soms bekruipt me het gevoel dat hoe langer je rondloopt in het christelijke wereldje en we spreken met elkaar, dat ik steeds meer van broers en zussen, dat ik steeds meer hoor wat mensen hem of haar hebben aangedaan in die en die situatie of in die en die gemeente, dan dat ik van mensen hoor dat God mijn helper is. Zie je het verschil? Waar ons hart vol van is, nou ja, we kennen het, daar spreken we over. Is ons hart vol van het feit dat God onze helper is, of zijn we vol van die dingen die mensen ons hebben aangedaan? Wat zouden mensen mij nog kunnen aandoen? Poef. Weet je, uiteindelijk weten we dat de psalmist en ook de schrijver van de Hebreeënbrief, we weten dat ze gelijk hebben. Toch? Ik bedoel, met God aan onze zijde. Hij die ons nooit loslaat. Wat kan er dan nog gebeuren? We hebben het gezongen net. Wie vrees ik nog? Wie vrees ik nog? Of heb je maar gewoon een beetje meegestameld omdat het nu eenmaal van je verwacht wordt op zondag? Of komt het vanuit het diepste van je hart, vanuit je poriën, vanuit de puntjes van je tenen? Wie vrees ik nog? Wie vrees ik nog? Als God je helper is. Weet je, in de context van vervolging, van verdrukking, van het verliezen van je bezittingen, juist in die context roept de schrijver van de Hebreeënbrief op om te vertrouwen op God. Die God die je nooit loslaat. Die God die je helper is. En ik weet niet hoe de afgelopen week eruit gezien heeft. Ik weet ook niet hoe de komende week eruit ziet. Wat ik wel weet, dat heb ik net verteld. God is je helper. En eigenlijk gaan we dat zometeen met elkaar vieren. Dat God je niet loslaat. Maar dat Hij je helper is. Zullen we onze ogen sluiten? Samen bidden. Vader, liefdevolle Vader, heilige Vader. Heer, het klinkt zo makkelijk. Als ik het lees, als ik mezelf hoor praten, dan klinkt het zo makkelijk. En wij weten allemaal hier dat het zo vaak niet zo makkelijk is. En we bidden, Vader, als uw gemeente bidden we met elkaar en voor elkaar. Heer, dat als ons leven op dit moment staat te trillen op een grondvesten, als er geschud en gerammeld wordt, als er verdriet is, als er een diepe, diepe pijn is die mensen misschien helemaal niet kunnen oplossen of wegnemen. Als er die eenzaamheid is. Die elke dag weer op ons afkomt. Vader, laat het dan zo zijn dat het uw woorden zijn geweest deze ochtend. En dat u zelf tegen ons zegt. Ik laat je niet los. Ik ben er. Ik help je. Blijf bij mij. Klamp je aan me vast. In Jezus' naam, klamp je aan me vast. Heer, ontferm mij. In de machtige naam van Jezus. Bidden we dat. Amen.